Onze hulpe staat in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, in den Heer Jezus Christus, de Zoon zijner eeuwige liefde, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We zingen bij Psalm 71, de versen 10, 11 en 14. Psalm 71, de versen 10, 11 en 14. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen. Mijn mond vindt tot uw lof gedurig ruimer stof. En zal uw recht en heil ontvouwen. Schoon ik de reeks die er schatten kan tellen, nog bevatten. Ik roem, o eeuwig alvermogen, ik roem uw gerechtigheid, die zoveel glans verspreidt, zo heerlijk schittert uit de hoge, o Heer der legerscharen, wie kan u evenaren? 10, 11 en 14 uit 71. Wet des Heren, onze Gods. Waarna we zingen uit de 119e psalm, het 8e vers. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naastenhuis. Gij zult niet begeren uw naastenvrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat u we vinden in Lucas 9, vanaf het 23ste tot en met het 36ste vers. We noemen nu Lucas 9, van vers 23 tot en met 36. En Jezus zeide tot allen: zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis dagelijks op en volge mij. Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het behouden. Want wat baat het de mens die de gehele wereld zou winnen en zichzelf verliezen of schade zelfs lijden? Want zo wie zich mijns en mijner woorden zal geschaamd hebben, die zal de Zoon des Mensen zich schamen wanneer hij komen zal in zijn heerlijkheid en in de heerlijkheid des Vaders en der heilige engelen. En ik zeg u waarlijk, er zijn sommige dergenen die hier staan, die de dood niet zullen smaken, totdat ze het koninkrijk Gods zullen gezien hebben. En het geschiedde, omtrent 8 dagen na deze woorden, dat hij medenam Petrus en Johannes en Jacobus en klom op de berg om te bidden. En als hij bad, werden gedaante zijns aangezichts veranderd en zijn kleding wit en zeer blinkende. En ziet, 2 mannen spraken met hem. De welke waren Mozes en Elia. De welke gezien zijnde in heerlijkheid, zeide zijn uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Petrus nu, En die met hem waren, waren met slaap bezwaard. En ontwaakt zijnde, zagen zij zijn heerlijkheid. En de twee mannen die bij hem stonden. En het geschiedde als zij van hem afscheiden, zo zeide Petrus tot Jezus: Meester, het is goed dat wij hier zijn. En laat ons nu 3 tabernakelen maken. Voor u 1, en voor Mozes 1, en voor Elia 1. Niet wetende wat hij zeide. Als hij nu dit zeide, kwam een wolk en overschaduwde hem. En ze werden bevreesd als die in de wolk ingingen. En er geschiedde een stem uit de wolk zeggende: Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En als de stem geschiedde, zo werd Jezus alleen gevonden. En ze zwegen stil en verhaalden in die dagen niemand iets van hetgeen ze gezien hadden. Tekstversen die we met u willen gaan overdenken in dit uur lezen we in Lucas 9, 30ste en 31ste vers. Lucas 9, vers 30 en 31, waar we lezen en ziet. Twee mannen spraken met hem. Welke waren Mozes en Elia? De welke gezien zijnde in heerlijkheid, zeiden zijn uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Bidden we nu met elkander om de genadige bediening van de Heilige Geest. Gij, o Heere, die in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid ons aan de morgen van deze uwe dag, de dag aan uw dienst gewijd en naar uw naam genoemd, in de weg van uw aanbiddelijke goedheid, hebt willen samenbrengen aan deze plaats des gebeds en we elkander weer mogen ontmoeten om de kandelaar van uw getuigenis. Er buigen wij ons voor u neder en wij bidden u, Heere, behagen het u, ons te willen zegenen. Wil de hemel nog eens openen, opdat wij uit een geopende hemel mochten gezegend worden uit die doorboorde zegenende handen van u, verheerlijkte Emmanuel. Aan uw vaders rechterhand, die toch altijd blijft en altijd leeft, en die daarom volkomen kan zalig maken degene die door u tot God gaan, en gij nu alzo leeft om altijd voor de uwe te bidden. En zo zijt gij toch in dat binnenste heiligdom, in die hemel der heerlijkheid, bezig met uw kerk, met uw bruid, Heere. Gij zijt maar bezig om te zegenen, toe te passen, alle rijke weldaden en zegeningen, die door u tot zulke dure prijs voor uw kerk verworven zijn. Gij hebt gaven genomen, zo zong reeds de dichter profetisch van den oude dag, Heere, en gij vervult het. Gij hebt gaven genomen om uit te delen aan wederhorigen, om altijd bij u te wonen, mocht ons naar het vrije van uw welbehaag. Dan op deze uwe dagen in dit uur nog weer eens zo willen verblijden, Heer. Want waar gij zegent, waar gij uw voetstap zet, ja, daar drijft het al van, en daar doet het altijd zegen gedijen, Heer. En dan zijn de kleinste zegeningen die eraf druipen van uw doorboorde middelaars handen zo groot voor het in zichzelf onwaardige, zondige en schuldige hart, Heere, dat zo diep voor u in het stof dan buigen wil vanwege eigen onwaardigheid, nietigheid, geringheid, ellendigheid en zondigheid. Want uit de diepte komt dan de klacht. Zo gij in het recht zou treden, o Heere, en gadeslaan de ongerechtigheden. We zouden voor uw heilig en majesteitelijk aangezicht niet kunnen bestaan. Maar Heere, gij hoort toch het geroep van de ellendige, en die zichzelf leert opgeven en met zichzelf aan het eind gekomen is. Die wilt gij toch oprichten en wilt gij gaan vervullen met die genade weldaden die verzadigen tot in der eeuwen eeuwigheid. En u bidden, u mocht ons eens op dat plekske brengen, Heere, opdat onze ledigheid uit uw volheid vervuld mocht worden. En waar gij al die weldaden werkt, door de bediening ook van het woord, door woord en geest werkt in de harten, mochten we het met elkander eens ervaren. Wil ons daartoe schenken een oor om te horen, een hart om op te merken en te verstaan. Wil toch alles eens wegnemen uit hoofd en hart wat zou kunnen hinderen, Heere. Want ach, u weet het, er is dikwijls maar zo weinig nodig. En al zitten we in uw huis en verkeren we onder de verkondiging van uw woord, dan kunnen we soms met alles bezig zijn behalve met dat woord. En daar gaat het, het een oor in, als het er nog in gaat, en het andere uit. En daar valt dat zaad langs de weg, waar de vogelen des hemels het wel oppikken, en het doet geen nuttigheid. Heren, nu zijn we toch zo diep afhankelijk van de genadige bediening van uw heilige geest. En daarom smeken u, wil uw lieve geest bij uw woord schenken, opdat we aan dat woord gebonden mogen worden, we dat woord eens mochten horen, we eens verwaardigd mochten worden om te luisteren. Heer, u weet het, het is op zichzelf al zo groot, als we eens mogen luisteren, als we gebonden mogen worden met hoofd en hart aan dat woord. En gij mag er dan eens in meekomen met de zaligende kracht van uw heilige geest. Dat woord dat er ons van spreken gaat, wat gij, o dierbare koning, uw duur gekochte kerk, gezegende borg en middelaar, beminnelijke Heere Jezus, hebt willen doen. Hoe lief gij uw Sulamiet hebt, dat gij uw uitgang hebt willen maken uit de heilige stad Jeruzalem. Ja, dat gij wel tot twee maal toe de hemel voor die in zichzelf zo zwarte en verdoemelijke bruid hebt willen prijsgeven, hebt vervuld volkomen wat al in die stille raad des vredes op u nam in overeenstemming met de wil des vaders en des heiligen geestes, om alles te doen wat er te doen was, opdat schuldige zondaren weer met God verzoend en verenigd zouden worden. En daarom hebt gij aan al de eisen die er goddelijke wet willen voldoen, die wet volmaakt vervuld, de profetieën vervuld, die onder den oude dag reeds van u spraken. En zo had Mozes niets meer te eisen, en is vervuld het woord van Elia in u, o Heer Jezus. En wanneer we dit nu met elkander uit uw woord willen gaan overdenken op deze lijdenszondag, smeken we u. Ach, open ons hart nu eens zo, Heere. En wil dat woord door uw Heilige Geest dan nog eens zo toepassen dat we ze recht een ontsloten zielsoog voor kregen. Wil gij het bewindsel van de zielsogen afnemen, opdat we zien mogen verstaan, o God, wat gij door Mozes, door uw wet, die geen zijn handen bestouwd hebt, tot ons te zeggen hebt, opdat we iets verstaan mogen van die heilige eisen, uw wet, doe dat. En gij zult leven, om dat te verstaan en in te leven, eigen onmogelijkheid. Maar daar komt de stem der profetie. Deze is om onze overtredingen verwond. De straf die ons de vrede aanbrengt, is op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Heere, wat is dan rijk als het hart door het geloof mag leven, uit de belofte, uit de toezegging. Hoe zalig wordt het als we dan niemand meer zien dan Jezus en Jezus alleen. En dat hart door de genade des geloofs, door Mozes en Elia bij u terecht gekomen, zich in u te verliezen en het van uw lippen te mogen vernemen: gij zijt de mijne en ik ben de uwe, nu en voor eeuwig. Heere, daar ligt nog alleen maar de grond van het zalig worden in u, beminnelijke bloedbruidegom. Gij alleen zij die rots der hopen en die arke der behoudenis, en wie nu in u geborgen mag zijn door een oprecht geloof met u verenigd. Wat stormen er dan woeden, wat donders mogen rollen en bliksems van uw oordelen mogen schieten, en de tijden waarin we leven al moeilijker en zorgzamer mogen worden. Alles gaat spannen in de wereld daarbuiten, en alles spant ook op uw kerkakker. Heere, dan is dat hart toch in u geborgen. Ik heb me in mijn nood aan God verbonden, in hem mijn hoog vertrek gevonden, in God wiens goedertierenheid zich over mij heeft uitgebreid. Niemand te zien dan u alleen, en met u verenigd en verbonden te mogen zijn. Zalig die mens die geen andere grond nog hopen meer heeft. Die heeft toch in u alles. Trouwe God, kom zo mee met het woord. Dan zal het zijn tot bemoediging en versterking van uw ziel. Dan mogen het leiden tot waarachtige bekering van jong en oud wat onbekeerd is en nog voor eigen rekening leeft. Heere, ach, verwul nog eens vrije genade. Gedenk aan hem die de mond tot u is geweet, ook wat hij behoeft. Wees gij zijn voorprediker, opdat hij u naprediken mag. Wees met al onze zieken, thuis of in het ziekenhuis. We dragen ze alle aan u op, Heere. En ge mocht als die grote medicijnmeester het nog eens wel willen maken naar lichaam en ziel. Gedenken alle die naar ons luisteren, alle eenzame verdrukten en beproefden. Ach, daar is vaak zoveel nood, Heer, maar groter dan de helper is de nood toch niet. En waar gij weer aanvankelijk herstel gaf, en men weer mocht opgaan naar uw huis. Heere, wil gij zelf het rechte altaar der dankerkentenis maar in het hart bouwen, Heer, voor uw weldadigheden en uw zorgende trouw. Gedenk aan al uw knechten, wees aan alle plaatsen uw heerschappij. Wil verstorende werken van de vorst der duisternis Jeruzalem nog bouwen en uw naam nog heerlijk maken, opdat uw koninkrijk komen. Amen. Geliefde zes dagen, of wilt ge acht dagen, nadat de Heer Jezus gesproken had over zijn aanstaand lijden en sterven, ging hij, zoals hij dit tijdens zijn omwandeling op aarde zo dikwijls gewend was, ging hij de berg op om te bidden. En dan neemt de Heer Jezus een drietal discipelen, Jacobus, Johannes en Petrus, met zich mede. En daar op de hoge berg Tabor zoekt dan de Heer Jezus de gemeenschap met zijn Vader, om in die gemeenschapsoefening met zijn Vader gesterkt te worden tot de taak die hem nog wachtte als borg en middelaar zijns volks. U zult verstaan, naar zijn goddelijke natuur, als de Zoon Gods, had hij dit vanzelf niet nodig. Maar als borg en middelaar is hij mens geworden van gelijke beweging als u en ik. En dan zocht hij in het gebed, in de gemeenschap met zijn Vader, de ondersteuning tot de taak die hij al in de stilte der eeuwigheid op zich genomen had en die nu op aarde zachtjes aan ten einde loopt. Als dan, en u kent allicht de historie, we hebben het u voorgelezen uit het evangelie van Lucas, als dan de Heer Jezus daar op de berg in gebed de gemeenschap met zijn Vader zoekt, opent zich de hemel en dan wordt op eenmaal die gezegende Jezus omstraald met hemelse heerlijkheid en goddelijke majesteit straalt van hem af. En dan lezen we dat zijn aangezicht glinsterde gelijk de zon en zijn klederen werden wit blinkend. En dan komen uit die geopende hemel een tweetal mannen, Mozes en Elia. En ook deze zijn, dat kan ook niet anders, want ze kwamen eruit. En ze brachten iets van die hemelse heerlijkheid met zich mede daar op die berg Tabor. En dan lezen we het zo treffend. En zij spraken met Jezus over zijn uitgang die hij volbrengen zal te Jeruzalem. Dat drietal discipelen dat de Heer zo zeer beminde en dat hij telkens en telkens meenam bij bijzondere gelegenheden, zo ook hier. Ach, dat drietal discipelen, we lezen van hen, hun ogen waren bezwaard geworden. Ze hadden last van de slaap. Ach, hoe zien we het toch altijd, ook bij deze discipelen. Het vlees is wel, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Maar dan op eenmaal, als de neiging tot de slaap wijkt en zij daar die heerlijkheid aanschouwen van hun dierbare meester en bij hem zien Mozes en Elia, dan is het Petrus, natuurlijk, daar is Petrus voor. Dat is hij het, die onmiddellijk zegt, wel meester, het is nou maar heel goed dat wij er ook zijn. Want nu gaan we maar 3 tabernakelen bouwen. Voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia 1. Ach, daar hebt u dat liefdevolle hart van deze Petrus. Maar die in zijn ijver en in zijn haast toch zo vaak vergiste. Er was nog dikwijls bij die vurige liefde en bij die diepe aanhankelijkheid. En in dat geloofsleven van Petrus speelde het vlees nog zulk een grote rol. En dat zien we ook hier weer. Want dan lezen we dit toch. Als hij dat zo uit de volheid van zijn hart gezegd heeft, dan lezen we. En niet wetende wat hij zeide. En dat wil eenvoudig zeggen, als de Heere het gebed van die Petrus verhoord had, dan was het voor Petrus een eeuwig verloren zaak geweest. En niet alleen voor Petrus, maar voor heel de kerk des levenden Gods. Met al zijn liefde en met al zijn vermeende ijver stond die Petrus nog telkens zijn eigen zaligheid in de weg. Dat is iets wat God ook al de zijne wel leert in een weg der ontdekking. Vlees moet gekruisigd. Vlees moet de dood in. Want dat staat maar zo vaak in de weg bij u en bij mij. En dan op eenmaal komt daar een wolk en die overdekt de berg. En overdekt Jezus, Mozes en Elia. En dan horen ze de machtige, ruisende stem van de Vader. Deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. En dan trekt de wolk op. En dan staat er zo treffend. En zij zagen niemand dan Jezus alleen. En met het zien van Jezus alleen, met het oog des geloofs en door het geloof met Jezus verbonden, dat is alles. Meer heb u niet nodig en meer heb ik niet nodig. Jezus alleen. Mozes en Elia moeten ook weg. Mozes en Elia, we gaan het overdenken, voeren naar Jezus, om zich dan in Jezus alleen te bergen, in Jezus alleen zich te verliezen, zijn bloed en zijn gerechtigheid alleen de grond van uw leven te zijn. Dat is het waar de verheerlijking op de berg van spreekt. Vanzelf ga ik u nu heel die geschiedenis niet verhalen. Ik las u met opzet de versen 30 en 31 en zie 2 mannen spraken met hem, welke waren Mozes en Elia, de welke zeiden zijn uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. We gaan eens met elkander luisteren wat dat te betekenen heeft. Waarom komt daar nu Mozes op die berg? En waarom komt daar nu Elia op die berg? Waarom niet een ander? Dat moet dus wel een bijzondere betekenis hebben. Kom, geven de Heere zelf het onderwijs zijn heilige geestes en het licht uit het woord om het te mogen verstaan. Zijn uitgang te Jeruzalem. Voorgesteld door Mozes en Elia. Gewillig aanvaard door de middelaar. Christus uitgang te Jeruzalem. Voorgesteld door Mozes en Elia, gewillig aanvaard door de middelaar. Zingen we dan eerst met elkander uit de 89ste psalm. de versen 4 en 6. Intussen doet gij uw arbeid, waartoe de Heer u en uw gaven zegenen. De tweede collecte is vandaag bestemd als een extra collecte voor rente en aflossing. We zingen uit Psalm 89, het vierde en het zesde vers.
Thank you.
ziet, twee mannen spraken met hem. En ziet, dat is een uitdrukking die u telkens en telkens weer in het woord van God tegenkomt. En dat zoveel wil zeggen als, sta daar nu eens bij stil. Geef daar nu al je aandacht eens aan. Ga er nu eens niet overheen. Zet uw hart er nu eens op. Op wat daar aanschouwd wordt. Op Tabor. Op die hoge berg der verheerlijking. Welke bekende personen zijn daar op die berg der verheerlijking, op die berg Tabor, bij Jezus verschenen? Welk een hemels gezantschap staat daar op die berg? En daar staat Mozes. Mozes, u weet wel, die man die als kind zo wonderlijk is gered uit dat biezenkistje in de Nijl. En die opgevoed is aan het hof van Egypte. Mozes, de man die liever met het volk van God kwalijk behandeld wenste te worden, dan langer te genieten de geneugten van de Egyptische wereld. Mozes, de man die als bidder in Gods hand was gebruikt om dat volk van Israël uit te leiden vanuit het diensthuis van Egypte, te voeren door de woestijn tot aan de grenzen van het beloofde land. Daar staat Mozes, de middelaar des ouden verbonds. Zeg, Mozes, u weet wel, die de wet Gods uit Gods handen ontving om die wet te geven aan dat volk van Israël. En Mozes, die dat volk onder die wet deed doorgaan en die dat volk van Israël op de vloekspraak van die wet deed betuigen. Amen. Mozes, die er ook zelf onderdoor moest. Want ook voor hem gold die heilige wet. Mozes, de man die, en daarin was hij wel zeer bijzonder een type van de borg en middelaar Jezus Christus. Mozes, de man die, als dat volk het verzondigd had voor de Heere, zichzelf als in de bres stelde voor dat volk. U weet wat dat is, in de bres stellen, nietwaar? Dat wil zeggen, zich zetten in de kloof, zich zetten in de verwijdering die daar was tussen God en tussen dat zo zondige volk. Het is feitelijk in de bres stellen, dat is zich stellen voor Gods aangezicht en pleiten voor een zondig en schuldig volk. En wat heeft die Mozes dat meerdere malen gedaan? Ja, toen dat volk van Israël het zo zwaar voor God verzondigd had, dat de heilige toren des Heeren was ontvlamd en God dat volk in de vuurgloed van zijn goddelijke majesteit en heiligheid wilde verteren, Mozes uitriep: Heere, telg mij dan maar uit uw boek. Want het recht moet zijn loop hebben. Het recht Gods moet gehandhaafd. Daarom, Heere, doe het dan maar met mij. Liever dan dat dat volk verloren zou gaan en de naam des Allerhoogste God zou worden geschandvlekt door de vijanden. Mozes, die toch ook bij offeranden en ceremoniën heenwees naar de nieuwe dag, U weet, Mozes moest op Gods bevel de tabernakel inrichten. En hoe had de Heer het hem op de berg alles getoond hoe hij dat maken moest? Wel nu, Mozes, die ook bij de offeranden en de ceremoniën heen wees naar de middelaar des nieuwen verbonds. Mozes, de man van het oude verbond, maar die toch heen wees naar het nieuwe verbond waar het alles vervuld zou worden. En daarnaast, Mozes, daar staat in heerlijkheid Elia. Elia, de Tisbiet. Elia, de machtige profeet. Elia, de man van ijzer en staal. De profeet die wel genoemd werd de vuurprofeet. Elia, de man die de sleutels des hemels droeg om die te openen en te sluiten op Gods bevel. Elia, die machtige profeet, de handhaver van de wet Gods, door Mozes de wet gegeven. Elia als profeet was de strijder voor de handhaving van die wet. Elia de profeet die kon toornen met de heilige toren waarmede de wet torent tegen de zondaar en waar die om wraak roept. Elia, die machtige profeet, die alleen dorst te staan met zijn God op de Karmel tegenover de duizenden. Elia, die dorst tarten die goddeloze aangap met dat goddeloze hof. Elia, die niet vreesde voor die goddeloze Izebel en haar Baalspriesters. Elia, de vertegenwoordiger van de profetie en de profeten. Dat is dus de belofte. En deze twee mannen nu, en Mozes en Elia, zij verschijnen ook in hemelse heerlijkheid op die berg Tabor. Zij verschijnen op die berg om Jezus willen, die daar staat nu in goddelijke heerlijkheid in het midden van hen. En nu kan de vraag rijzen: waarom verschenen nu deze twee geloofshelden op de berg bij Jezus, Mozes en Elia? Waarom verscheen hier, ik noem maar een enkele, waarom verscheen hier nu niet Abraham, de vader der gelovigen? Waarom wordt hier in heerlijkheid niet gezien David, de man naar Gods hart? Of waarom schittert op die berg der verheerlijking niet de evangelische Jesaja, de profeet die in zulke schone verve gemaald had het lam Gods dat komen zou en waardoor het welbehagen des Heren gelukkiglijk zou voortgaan? Wel, geliefden, dat hier Mozes en Elia op de berg verschijnen was omdat deze beide zulke zeer bijzondere, heerlijke, gezegende, zalige uitgang hadden doorleefd van de aarde naar de hemel. En daarom konden deze twee het beste spreken met Jezus over zijn liefde. Dat hier Mozes en Elia op de berg verschijnen, was omdat deze beiden zulke zeer bijzondere, heerlijke, gezegende, zalige uitgang hadden doorleefd van de aarde naar de hemel. En daarom konden deze twee het beste spreken met Jezus over zijn uitgang. Wat hebben deze beiden niet een zalige uitgang doorleefd? Mozes, hij stierf op de berg Nebo. Daar heeft de Heere zijn oog verhelderd. En daar mocht hij aanschouwen dat aardse Kanaan, het beloofde land. Hij mocht er niet binnen gaan, maar de Heere had wat beters voor hem klaar liggen. Hij mocht nu dat hemelse Kanaan zo binnenstappen. En als het ware in de omarming van de goddelijke vaderliefde is Mozes uitgegaan uit de aarde en de hemel ingegaan. Ik durf het aan met wat ik eens las van een Schotse godgeleerde. En die schreef: ik geloof dat Mozes daar op de berg Nebo als het ware met de liefdeskussen van God zijn vader de hemel is binnengekust. Ja, zalig zo te sterven, zeg je, lees in je Bijbel. En hij stierf aan de mond des Heeren. He? Hij lag als het ware al aan dat kloppend, lievend vaderhart. En die zei daar: kind, kom nu maar thuis. Maar een zalige uitgang is niet om heilig jaloers op te worden. He? Was dat volk gelukkig? Welk een zalige uitgang zo te mogen ingaan. En dan is het God zelf die hem gaat begraven. En welk gevolg heeft dat? Dat heeft het altijd. Welk gevolg heeft dat als God een mens begraaft? Met heilige eerbied gezegd, God is de uitvaartleider van Mozes. En als dat gebeurt, wel, dan sta je weer op ook. Dat kan toch immers niet anders. Als de God des levens in de dood komt, dan moet de dood voor dat leven Gods wijken. En daarom, God heeft hem begraven. Maar hij heeft hem toch ook weer opgewekt. En daarom staat hij daar. Met lichaam en ziel op de berg der verheerlijking. Welke zalige uitgang. En dan Elia. Wat heeft ook die Elia niet een wonderzalige en heerlijke uitgang doorleefd van de aarde naar de hemel? Elia, met een vurige wagen, getrokken door vurige paarden, werd hij als het ware door de engelen gezet op die vurige wagen. En daar rijdt nu toch die Elia zo de oorden der eeuwige gelukzaligheid binnen. Wat een thuiskomen. Wat een zalige overgang. Welk een heerlijke uitgang van de aarde naar de oorden der eeuwige gelukzaligheid. En als we het nu zien in het licht der heilige schrift, dan zien we het zo. Daar op die berg Tabor, op die berg der verheerlijking, daar zien we de opstanding des vleeses, geopenbaard door Mozes, gestorven, maar weer opgewekt. De opstanding des vleeses in Mozes. En in Elia, de verandering in een punt des tijds. Want Elia, die heeft de dood niet eens gezien. Die werd zo in een punt des tijds veranderd. Die deed sterfelijke onsterfelijkheid aan. En zo zien we nu, en die oren heeft om te horen die horen. Zo zien we nu op die berg der verheerlijking daar. Mozes die openbaart de opstanding der doden. En in Elia het licht van de eeuwige morgen. Waarop geen avond meer volgen zal. Deze twee hebben dus een wondere en zalige uitgang doorleefd van de aarde naar de hemel. En nu wordt het van zulke machtige en grote betekenis dat nu juist deze twee met Jezus spreken over zijn uitgang die hij volbrengen zou te Jeruzalem. Zij gaan spreken over de uitgang in lijden en sterven, in vloek en dood van Jezus. Dat heeft nu zo'n machtige betekenis. Want, denk dit nu eens even nog rustig met mij in. Die zalige overgang die die twee hebben doorleefd, Mozes en Elia. Hadden die daar recht op? Toen nu? Zou Mozes beter geweest zijn dan de slechtste Israëliet? Och, kom, Mozes had gezegd, ik ben nog slechter dan de slechtste van mijn volk. Kijk, zo leert dat volk zichzelf kennen. Minder dan niet en ijdelheid. Mozes had die zalige uitgang naar de hemel heus niet verdiend. Wat had hij niet dwaaselijk gehandeld, zegt de Kades. En waar hij op de rots sloeg en waar hij in onheilige toren de naam zijn gods niet heiligde. Wat had hij Mozes het daar verzondigd? Hoe is Mozes dan ook binnengegaan? Toe nou vriend, toe. Alleen door vrije, soevereine, blanke genade. Ja. Maar Mozes had dat ook niet verdiend. En Elia, als die daar onder de jeneverstruik ligt in de woestijn. Dan gaat hij, want dat was het in wezen, dan gaat hij over zijn God klagen. Nou, denk je dat nu eens in? De Heere die altijd alles voor hem geweest was. En dan ligt hij daar onder die jeneverstruik. En dan gaat hij over God klagen. Want dan zegt hij, ja lieve God, maak er nu maar een eind aan en haal me maar thuis. Want ik ben toch maar alleen overgebleven. Dus wat moet er nog van terechtkomen? Och, ook die Elia, die had het immers niet verdiend. Het was ook bij Elia vrije, soevereine, blanke genade. Door het geloof zijn deze beiden, Mozes en Elia, de hemel ingegaan. Hebben ze die zalige uitgang naar de hemel doorleefd. Door het geloof in de belofte van de Messias die komen zou. En die alles zou doen wat er bij God te doen was, opdat zijn volk verlost van zonden en schuld eeuwig bij God zou kunnen wonen. En zo vertegenwoordigen nu die twee, Mozes de wet, Elia de profetie, dat is dus de belofte. Zo vertegenwoordigen die twee op de berg der verheerlijking heel de oud-testamentische kerk. Daar staat nu heel die oud-testamentische kerk op de berg der verheerlijking. Waar al die gelovigen van het oude verbond, van Abel af, tot de laatste vanuit het oude verbond, die de zalige overgang hebben gemaakt naar de hemel der heerlijkheid. Dat was alleen op grond van hun geloof in de belofte. Dat staat zo kostelijk, weet je wel, hè? Ze hebben die belofte niet vervuld gezien. Maar wat dan? Wel, ze hebben die belofte, ze hebben het van ver gezien, en ze hebben het geloofd, en ze hebben het omhelst. En zo zijn al die gelovigen van de oud-testamentische kerk in het geloof op de borggerechtigheid van de Messias die komen zou en die voor hen en in hun plaats de uitgang maken zou tot in de dood en de hel die ze verdiend hadden. Maar nu door het geloof heeft die kerk van de Ouden Dag hem mogen omhelzen, van wie het God, en daar had Jesaja immers al zo rijk van geprofeteerd, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Zo wijst de profetie de belofte naar de Christus, naar Jezus. En werd nu, geliefden, het bewindsel eens van uw ziels oog afgenomen. En kregen we nu eens een oog des geloofs om te zien, daar op die berg Tabor, op die berg der verheerlijking. Want daar op die berg zien we nu heel het leven van Gods kerk. En als het nu goed is, dan moet u het zo kunnen zeggen wat Luther zei. En die wist het ook wel een beetje. Die zei, daar op die berg zie ik nu heel mijn genade leven. Mozes en Elia. Mozes de wet. Elia de profetie. Dat is de belofte. En daar Jezus, de vervuller der wet en der profeten. Jezus, de inhoud van de belofte. Want waar wijst de belofte heen? Wel, de belofte wijst altijd naar de Heere Jezus heen. Elke belofte die het hart niet werkzaam maakt met Christus, is geen belofte uit de Heilige Geest. En zeg, dat zien we daar nu op die berg Tabor, op die berg der verheerlijking. En ik zei, als nu het bewindsel eens van je zielsoog wordt afgenomen, dan zien we daar Mozes, de wet. En nu moet ik ze alle drie leren kennen. U en ik, zal het met u goed zijn. Zeg, zult ook gij eens een zalige uitgang hebben uit deze wereld, dan zult ge en Mozes en Elia en Jezus moeten leren kennen. Daarom zeiden we, daar staat op die berg der verheerlijking, daar aanschouwen we nu heel het leven der kerk. Mozes. Want immers als God met de mens gaat beginnen, gaat hij hem eerst in kennis brengen met Mozes, de man der wet. En waar de ziel voor die wet geplaatst wordt, en in de spiegel van die wet zich de aanschouwing krijgt. Ach, hoe ziet hij zichzelf dan gans verdorven en melaats van de hoofdschedel tot aan de voet zo toe. Mozes, die heilige wet, die eist, doe dat en gij zult leven. Om nu te gaan ervaren in een weg van waarachtige schuldontdekking door de Heilige Geest. Dat we niet tegen één, maar al die geboden Gods zwaarlijk gezondigd hebben. En dat we niet één gebod kunnen volbrengen. Zo moet door de ontdekkende bediening van de Heilige Geest zulk een zondaar veroordeeld en afgesneden onder die wet komen te liggen. En wat verstaan we het dan met David? Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja u alleen misdreven. Uw wil en wet zo heilig stout versmaad. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbel waardig. Kerken mijn schuld, die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Mozes, de wet, zette mijns in zijn schuld en veroordeelt die mens. En zegt het is eeuwig onmogelijk. Verstaat u daar wat van? Wees nu eens heel eerlijk. Hè, toen nu heb je een weinigje Mozes leren kennen. En daar staat nou Elia. Want wat doet nu die wet? Nu hebben we het gehoord. Die wet. Onder die wet kom ik veroordeeld voor God te liggen. En dan weet ik het niet. Want de wet vloekt een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in dat boek der wet om dat te doen. En daar staat nu Elia, de profeet. Dat is de profetie. Dat is de belofte. Die heilige wet, als een ziel veroordeeld onder die wet komt te liggen, dan weet die ziel geen weg meer en geen raad meer. Maar kijk, daar behaagt het God nu, die levenwekkende bediening van den Heilige Geest, om Elia te openbaren. Dat is, zeiden we, de profetie. Dat is de belofte. Want wat openbaart nu de belofte, de profetie? Wel, reeds voor de vrome onder den ouden dag had het weer klonken dat hij zou komen, de Messias. En dat die Messias aan al de eisen dier goddelijke wet volmaakt zou voldoen. Dat die Messias zijn schouders zou zetten onder de vloek dier wet. Dat die Christus, die in de volheid destijds komen zou, niet met het bloed van stieren of bokken, maar met zijn eigen hartebloed, de wet zou vervullen, de belofte zou vervullen en waarmaken, opdat God verheerlijkt zou worden en zijn volk zou worden gered en gezaligd. En dan wordt het zo'n weldaad als nu voor zo'n ziel onder het recht afgesneden de belofte in zijn hart gedrukt wordt. En wat gaat dan die belofte zeggen? Kijk, die belofte gaat er ons op wijzen dat er nu een ander is bij wie het kan. Dat er een ander is die het leven en de onverderfelijkheid openbaart. En zo wordt door de schuld ontdekkende bediening des geestes, door diezelfde geest de belofte in dat hart gedrukt. En daar gaat dat hart nu, het zij met eerbied gezegd, met die Elia werkzaam worden, om met hem en met al de profeten en al de gelovigen van den ouden dag te gaan leren. Want dat is het rijke wat nu de weg is voor mijn verlossing. Want we zeiden de wet wijst de weg niet. Nee, nee hoor, de wet oordeelt en vloekt. Maar de profetie, de belofte, die wijst de weg der genade aan. En wat wordt het talrijk voor zulk een schuldverslagen hart, dat moet uitroepen, en waar nu heen, als daarin de belofte geopenbaard wordt, de Christus. En weet u, vriend, wat die belofte dan zegt, de profetie, ook vandaag nog, wel dit. Je weet toch wel wat eens Naomi tegen Rut zei? En dat is nu de stem van die profetie. Voor een veroordeeld mens onder Mozes. En die naar Elia wordt heengeleid. Dan is dit de rijke inhoud van de belofte. Die me de Christus openbaart. Deze man zal niet rusten. Voordat hij uw zaak tot een goed einde gebracht heeft. En zeg jij nou eens, wat wordt daar nu de vrucht van? En dat moet je nu weer in je eigen leven nagaan natuurlijk. Daar gaat het toch altijd in de preek om? Wel, dat brengt u dit mee. Dat de belofte, als het waarlijke belofte is, dat hart uitdrijft en werkzaam maakt met de Christus. Om hem te kennen, in hem geborgen te mogen zijn. En daar gaan ze. Mozes, Elia, zij vallen nu weg. Want beide, Mozes en Elia, moeten mij brengen tot hem, Jezus. En zij zagen niemand dan Jezus alleen. Hij, de vervuller van de wet. Hij, de inhoud van de belofte. En als ik hem nu heb, dan heb ik immers alles. En nu ga ik erop letten. En daar gaan we dan mee eindigen. Hoe nu die Christus, die Heere Jezus, als daar Mozes en Elia met hem spreken over zijn uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem, die Heere Jezus dat nu gewillig aanvaardt. Want wat krijgt het nu? Een machtige en een rijke betekenis. Mozes en Elia, zij zijn er om de ziel te drijven naar Jezus, want hij alleen is de rots der hopen en de arke der behoudenis. Hij is het alleen. En nu dit wonder, dat we hier lezen dat beide met hem spreken over zijn uitgang die hij volbrengen zou te Jeruzalem. Zeg, ze doen dus niet dit. Dat ze zeggen, maar Heere Jezus, wil u er nou eens om denken en dat u nou naar Jeruzalem gaat en dat u die
Wel nee.
Daar staat zo. En zij zeiden. Laat ik het u eens heel eenvoudig zeggen. God de Vader heeft deze beide uit de hemel gezonden op die berg der verheerlijking, om nog eens eenvoudig te herhalen wat die Heere Jezus al in de stilte der eeuwigheid op zich genomen had. Want, nu moet je eens even rustig doordenken. Had Jezus op die berg der verheerlijking nog kunnen kiezen? Wat denk je? Had hij bijvoorbeeld, het was maar één stap, en dan was hij in de hemel der gelukzaligheid. En die kwam hem toe als zoon Gods. Natuurlijk, hè? De Heere Jezus had zo in de hemel kunnen stappen. Had hij dat nou kunnen doen? Maar wat denk je? In de eeuwigheid niet. Want hij had zich al in die stille raad des vredes verbonden, eenswillens met de Vader en de Heilige Geest, om een volk te redden en te zaligen. Zie, u werd is in het midden mijn zin gewand. Ik kom om die wet te volbrengen. Al in de stilte der eeuwigheid heeft deze Jezus uit liefde tot de deugden en de eer zijns vaders zich gegeven om de uitgang te Jeruzalem te maken. En in de tweede plaats uit liefde tot zijn bruid, zijn Sulamiet, die hij zo onuitsprekelijk lief heeft, dat hij al in de stilte der eeuwigheid koos voor haar zijn uitgang te Jeruzalem te maken, opdat zij een zalige ingang in den hemel zouden hebben. En zo kon deze Heer Jezus, die met de koorden van eeuwige liefde aan zijn vader en zijn bruid gebonden was, kon hij niet terug, en hij wilde niet terug, en hij mocht niet terug, en hij kon niet terug. Zij zeiden, zijn uitgang, die hij zou volbrengen, de Jeruzalem, en die uitgang dat was, dat hij nu bij vernieuwing, want hij zegt de hemel weer vaarwel. Weet jij wel dat Jezus uit liefde en tot behoud van zijn bruid heeft Jezus tweemaal de hemel vaarwel gezegd voor zijn bruid? O vriend, dat kan ik niet klein krijgen. Ik wou dat je er vandaag eens een indruk van kreeg. Je zou misschien dronken van de liefde worden. En je zou in verwondering neerzitten. Tweemaal heeft Jezus de hemel vaarwel gezegd voor zijn kerk. Tweemaal, wel zeker vriend, de eerste maal dat hij het deed, dat was toen het woord vlees werd. Toen hij vlees en bloed aannam uit de maagd Maria en hij daar als een kind in Bethlehems kribben lag, toen heeft hij de hemel vaarwel gezegd voor zijn volk. En die kon niet erg te aankomen, dat hij vloed in de maan. En dan gaat hij die berg weer af. Hij gaat, hij had het kunnen doen naar zijn godheid, maar hij stapt die hemel der gelukzaligheid niet binnen, maar vrijwillig kiest hij zijn uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. En dan gaat hij daarheen. En wat is dan die uitgang? Wel vriend, je weet toch wel dat onder de ceremonieën, onder het oude verbond, op de grote verzoendag, moest er een bok gebracht worden bij de hoge priester, zeg. En als dan die bok daar stond voor de hoge priester, dan legde hij zijn beide handen op de kop van die bok. En dat symboliseerde dat nu al de zonden van dat volk op die bok gelegd werden. Daar liggen ze nu op dat beest. En wat werd er dan met die bok gedaan? Die werd de woestijn ingejaagd, weg, weg, om nooit meer te zien en in die woestijn om te komen. Zie hier zijn uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Ging het u nu maar weer eens, en ik wil zijn naam nog eens noemen, Luther. Daar zei Luther eens, daar gaat nu Jezus. Hij gaat uit Jeruzalem. En daar gaat hij nu met Luthers zonde. En met het oordeel dat op Luther rust. Met de vloek die Luther verdoemen moest. Daar gaat hij, Jezus, mijn Jezus. Hij volbrengt zijn uitgang te Jeruzalem. Want u weet het, als hij daar in de heilige stad komt. En als er één was die recht had om daar te vertoeven. Dan was het de Heere Jezus. Maar hoe wordt nu die Heere Jezus uitgeworpen? Waarom? Omdat al de zonden en al de ongerechtigheden van zijn volk liggen op de Heere Jezus. O vriend, vriendin, zou het je zo hartelijk gunnen dat je geloven mocht. Daar gaat hij nu. Uit Jeruzalem, ook dragende mijn zonde en mijn schuld. Och, dat je door Mozes en Elia eens aan de voeten van dat lam Gods, van die Heere Jezus terecht kwam. Hij gaat zijn uitgang maken in de plaats van zijn volk. Waar ik gaan moest, is nu Jezus heen gegaan. En ze hebben hem uit de heilige stad geworpen, buiten de legerplaats. U weet dat daar feitelijk een woord staat in het oorspronkelijke, dat betekent, ze hebben hem weggeworpen op de mestvaart. Sst. O mijn God, waar mijn plaats is, naar uw recht. Daar is Jezus naartoe willen gaan. Hij volbrengt zijn uitgang uit Jeruzalem. En hij gaat daarheen. Dan kruipt hij als een worm en geen man. Dan staat hij geoordeeld voor Pilatus. En dan hangt hij aan het kruis. Mijn God, waarom heb je mij verlaten? Omdat wij waard zijn, o volk van God, eeuwig weggeworpen te worden. Wij hadden die uitgang moeten volbrengen. En die volbrengt nu die gezegende Jezus. Wat een voorrecht, nu door een geschonken geloof. Door de kennis van Mozes en de kennis van Elia de belofte. Uitgedreven te worden. Want hè, Mozes en Elia, ze worden opgelost in Jezus. Hij is het. Jezus alleen. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Hij, de vloek. Zijn uitgang naar dood en hel. En dan is het de ondergang van de zonde en van de vloek. En van het oordeel en van de dood en van de hel. En dan is het voor zijn Sion een zalige uitgang in het eeuwige Jeruzalem. Amen. Tiende vers uit Psalm 118. naamvol zalige God, die uit eeuwige liefde en naar uw soeverein welbare zulk een kostelijke weg van zalig worden hebt uitgedacht. Een weg waarin al uw deugden verheerlijkt zijn, waarin uw recht is opgeluisterd, uw heilige wet volmaakt, vervuld in hem die gekomen is, niet om de wet en de profeten te ontbinden, maar om die wet en de profeten te vervullen. Hij die zijn uitgang gemaakt heeft uit Jeruzalem. Hij uit die heilige stad uitgeworpen, opdat een volk van zondaren, maar in zijn bloed gewassen en door het geloof met hem verenigd, ingang zou hebben in dat heilige Jeruzalem. O beminnelijke Heere Jezus, wat hebt ge uw vaders deugde toch lief, en wat hebt ge uw Sulamiet toch lief, dat gij die uitgang tot in de diepte der godsverlating hebt willen volbrengen, opdat nu zulke schepselen, zwart van de zonden en ellende, nu een zalige uitgang zouden hebben uit deze aarde en een ingang in de hemel der gelukzaligheid. God van alle genade, pas dit woord zo toe aan onze harten, dat we ook die zalige zaken leren kennen. Amen. Derde vers uit Psalm 117. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.